Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor De Correspondent over consumentisme. Wist je dat we nooit eerder in de wereldgeschiedenis zoveel spullen bezaten als nu? En dat we nooit eerder zoveel weggooiden? Voor dit verhaal bracht ik een bezoek aan een repaircafé, waar ik een glimp opving van hoe we af kunnen komen van die wegwerpmentaliteit. Veel luisterplezier. Voor de meeste mensen is de lamp van mevrouw Weni betekenisloos. Ze vinden hem misschien mooi of lelijk, niet meer dan dat. Maar als Weni alleen al denkt aan haar lievelingslamp, begint haar hele gezicht te stralen. De tientallen glazen pegeltjes vormen zo'n prachtig, schitterend motief op de muur van haar studeerkamer, vertelt ze. Net gloeiende vingertopjes, op zoek naar aanraking. Maar nu ligt de lamp voor Weni op tafel, opengereten. Er komen zwarte en rode draden uit. De peertjes zijn gedoofd, de pegeltjes ogen dof. Een paar liggen los naast de lamp als druppels water langs een glas. Weni kijkt bezorgd. Vorige week waren de lichtgevende vingertopjes plots verdwenen uit haar kamer. Kortsluiting. Haar man had het niet aangedurfd om aan zo'n oude lamp te gaan pielen. Met elektriciteit is het uitkijken geblazen. Doe hem maar weg, had hij tegen haar gezegd. Dat kon ze niet, wilde ze niet. Ze gaf de lamp nog één kans. En zo kwam ze bij Dirk terecht. Een van de vrijwilligers die in het Amsterdamse repaircafé mensen zoals Weni helpt om een dierbare bezit weer tot leven te wekken. Met schroevendraaiers en tangen gaat hij zorgvuldig te werk, alsof hij een deel van Weni zelf op de operatietafel heeft liggen. Is het nog te redden? Zeker 100.000 jaar lang leefden mensen op, onder of net boven het absolute bestaansminimum. En ook Weni, die opgroeide in de jaren 50, leefde een groot deel van haar leven in een tijd waarin mensen nog veel minder geld hadden om spullen te kopen. Voor een simpele stofzuiger moesten mensen soms maanden sparen. Dat is nu wel anders. Nooit eerder in de westerse wereld bezaten mensen zoveel voorwerpen als nu. In nog geen 100 jaar tijd is rijkdom eerder regel dan uitzondering geworden. Wie nu geboren wordt, groeit veelal op in een wereld van overvloed. Zie onze huizen volstaan met enorme flatscreens, dikke loungebanken, stoomovens en wijnklimaatkasten. In de tuin een dinosaurus-ei van een barbecue, op de oprit 3000 kilo blik om iemand van 70 kilo te vervoeren. Maar de vis wordt duur betaald. Wie aan de achterkant van de samenleving kijkt, ziet waar het wringt. In 2022 gooiden we 21 kilo aan apparaten en 11 kilo aan textiel weg, per persoon. Vaak niet omdat het moet, maar omdat het kan. We willen net als de buurman een iPhone 13 Pro Max, want heb je zijn foto's van de zonsondergang op Ibiza gezien? We vervangen onze prima functionerende waterkoker voor eentje met verschillende warmtestanden, want anders smaakt de groene Chinese thee te bitter. We kopen een paar nieuwe wandelschoenen, want een nieuw paar is bijna net zo duur als verzolen. Consumeren zonder nadenken, wegwerpen zonder spijt. Is het tijd te keren? Martine Posma, bedenker van het Repaircafé, gelooft van wel. Hoe komen we volgens haar af van onze wegwerpmentaliteit? Ik ontmoet Posma in Amsterdam-Oost, ook de buurt waar ze in 2009 haar allereerste Repaircafé organiseerde. Daarvoor werkte ze jarenlang als journalist en schreef ze over duurzaamheid en meer specifiek over afvalbeperking. Ik wilde meer doen en actief bijdragen aan gedragsverandering, verklaart ze haar carrière-switch. Reparatie zag ze als de oplossing. Ze vertelt, repareren wilde ik terugbrengen als normale activiteit in het dagelijks leven. Maar ik wist, om zoiets aantrekkelijk te maken moet het leuk zijn en vooral zo goedkoop mogelijk. Goedkoper dan nieuwe dingen kopen. Zo kwam ze op het idee voor een plek waar mensen naartoe kunnen met hun kapotte spullen, om die vervolgens samen met vrijwilligers weer aan de praat te krijgen. Inmiddels, 15 jaar later, vind je op 600 vaste plekken in Nederland repaircafés. En wereldwijd zijn dat er zo'n 3000. Van Australië tot Canada en van Japan tot de Verenigde Staten. Iedereen die wil, kan er één starten, zolang het maar een vrijwilligersinitiatief is en voor iedereen toegankelijk. Posma legt uit hoe het werkt. Laatst had ik een broodrooster waarvan het korfje niet naar beneden bleef staan. Samen met een vrijwilliger heb ik hem toen uit elkaar gehaald. Er bleek een koperen dingetje te zijn afgebroken. We hebben er een stukje aan gelast en toen deed hij het weer als een zonnetje. En dan te bedenken dat mensen zo'n ding weggooien, zonder te weten wat er aan de hand is. Al die grondstoffen. Iets wat Posma niet had kunnen bedenken toen ze begon met haar initiatief, was dat het samen repareren ook maakte dat mensen er ontzettend veel plezier aan beleefden. Ik wilde iets betekenen voor het milieu, vertelt ze. Maar tijdens het eerste repaircafé bleek dat het ook echt een sociale aangelegenheid was. Het krijgt mensen aan de praat, want je hebt altijd iets te bespreken als je binnenkomt met een kapot voorwerp. Wat is er mis mee? Hoe lang heb je het al? Van wie heb je het gekregen? Een bezoek aan een repaircafé laat zien: spullen zijn vaak zoveel meer dan gewoon spullen. Het zijn herinneringen, gevoelens, verhalen. Edward, Dirk, Peter en Bart zitten naast elkaar aan een lange houten tafel. Die is bezaaid met schroevendraaiers, snoertjes, gebruikte theezakjes, scharen en kniptangen. De mannen komen uit de IT en de medische wereld, hebben natuurkunde gestudeerd of gewerkt voor elektronicafabrikanten. De meeste vrijwilligers zijn met pensioen en helpen elke woensdagmiddag om de spullen van anderen en de bijzondere verhalen erachter in leven te houden. Bart, opgeleid als natuurkundige, sleutelt aan een kruimeldief die niet meer oplaadt. De batterijen, zo vertelt hij, laden niet tegelijk op. Nu probeert hij de spanning weer op te bouwen, zodat het bijna nieuwe witte apparaat het weer gaat doen. De eigenaar van de kruimeldief zit niet bij Bart aan tafel. De reparatie kon uren gaan duren, dus stuurde hij haar naar huis. Een afweging of een product zo'n tijdsinvestering wel waard is, maakt hij als reparateur niet. Bart zegt: laatst kwam hier iemand met een elektrisch waterpistool waarmee hij de duiven van zijn balkon afschoot. Ik heb 2 uur moeten buffelen om het ding open te krijgen. Een speciaal slangetje moest vervangen worden. Dat was een apparaatje van €12 waar ik zeker 4 uur aan heb zitten werken. Posma zegt: economisch komt dit nooit uit. Een professionele reparateur rekent misschien €47 per uur. Dan ben je dus €200 kwijt voor iets wat nieuw €12 kost. Daarom gebeurt het niet. Spullen zijn te goedkoop en arbeid is te duur. Dat spullen zo goedkoop zijn en arbeid zo duur verklaart voor een belangrijk deel waarom we zo verspillend met onze spullen omgaan. Posma zegt: nieuwe spullen zijn de afgelopen tientallen jaren steeds goedkoper geworden doordat fabrikanten op allerlei manieren hun kosten hebben verlaagd. En behalve goedkoop zijn producten ook steeds moeilijker te repareren en makkelijker te vervangen. Zie de constante stroom en eindeloze beschikbaarheid van nieuwe dingen. En dat verklaart volgens Posma hoe we in deze weggooimaatschappij terecht zijn gekomen. Ze vervolgt: vroeger waren spullen duur en niet overal aanwezig, dus was het veel meer de moeite waard om het te laten repareren. Op iedere straathoek zat een professionele reparateur. Of je deed het zelf, je leerde hoe het moest van je ouders of op school. Nu er geen droog brood meer te verdienen valt met repareren, verdwijnen de specialisten en de opleidingen en daarmee raakt ook de kennis verloren. Mensen die het nog kunnen zijn vaak met pensioen, zoals de mensen die hier werken, vertelt Posma. Om repareren weer rendabel te maken, moeten spullen duurder worden volgens haar. Een waterkoker voor €12 is namelijk niet normaal. Daar zitten de milieuvervuiling en de eerlijke arbeidskosten niet bij ingerekend. Ook zou reparatiearbeid goedkoper moeten worden, vindt Posma. Bijvoorbeeld door de BTW op reparatie af te schaffen en de belasting op arbeid te verlagen. Consumenten betalen nu tot wel 21% BTW over een reparatie en de uurlonen liggen zo hoog omdat bijna 40% ervan naar de Belastingdienst gaat. Posma noemt de nieuwe Europese wet rondom recht op reparatie een eerste stap in de goede richting. Daarin staat dat fabrikanten verplicht zijn om een gratis reparatie aan te bieden aan klanten van wie een product binnen de garantietermijn kapot is gegaan. En als het buiten de termijn valt, is een reparatie tegen betaling verplicht om aan te bieden. Nu wordt vaak een nieuw product aangeboden. Maar volgens haar gaan de plannen, die dit jaar zijn opgenomen in de Europese wet en komende jaren door de lidstaten ingevoerd moeten worden, niet ver genoeg. Ze zegt: als een apparaat binnen de garantietermijn kapot gaat, kan je nog steeds zeggen dat je een vervangend product wilt, terwijl het misschien wel gerepareerd kan worden. Ook gelden de regels van die wet maar voor een beperkt aantal soorten producten. En zijn fabrikanten straks nog niet verplicht om reparatiehandleidingen openbaar te maken. Onze vrijwilligers willen heel graag weten hoe je een voorwerp het beste openmaakt, vertelt Posma. Tot slot had ze graag gezien dat er meer duidelijkheid kwam over de kosten van een reparatie. Fabrikanten moeten volgens de wet straks bijvoorbeeld reserveonderdelen aanbieden tegen een redelijke prijs. Maar wat is een redelijke prijs? Dat kan door verschillende partijen anders worden uitgelegd, zegt ze. Als er nu een onderdeel kapot gaat van bijvoorbeeld je wasmachine, dan kan je een nieuwe printplaatsing kopen voor €800. Terwijl je voor €900 een nieuwe machine koopt. Dan vind ik die reparatiekosten geen redelijke prijs. Kijk, roept Bart. Hij wijst naar de kruimeldief met de batterijen. Hij staat nu op 3,5, terwijl hij net op 3,4 stond. Dus hij loopt op, zegt hij. Is dit voor jou een soort spel, vraag ik. Bart zegt: ik vind dit wel leuk. En hij richt zich snel weer op het machientje. Posma vertelt dat de vrijwilligers die hier werken vaak ouderen zijn die niet meer in het middelpunt van de belangstelling staan. Maar in het repaircafé zijn ze de held van de dag. Zij kunnen iets wat jij niet kan. Ze voelen zich gewaardeerd, zegt ze. Voor het repaircafé zit de kracht hem in de vrijwilligers. maar ze vindt het van de zotte dat repareren amper rendabel is in de echte economie. Het café is nu een schattig initiatief aan de zijlijn met mensen die in hun vrije tijd in een buurthuis zitten te repareren, vertelt Posma. Dat is leuk en nodig, maar het is niet genoeg. Net zo min is alleen repareren niet genoeg om iets te doen aan de verspillende manier waarop we met spullen omgaan. Ze zegt, heel veel spullen zijn niet gemaakt om gerepareerd te worden. Dus is het ook nodig om veel eerder in de productieketen iets te kunnen veranderen. Maar misschien wel het allerbelangrijkst is dat we anders moeten leren kijken naar producten. Zie het als waardevolle voorwerpen waar je goed voor moet zorgen en die je met zorg uitkiest, vertelt ze. Zie het als een kameraad, iets waarmee je samen door het leven gaat. Ze snapt het overigens wel hoor, dat mensen kiezen voor nieuw. Veel mensen hebben geen reparatiekennis, geen gereedschap en bovenal geen tijd. Mensen vertellen me, ik moet al 100 ballen tegelijk in de lucht houden. En als mijn koffiezetapparaat dan op maandagochtend stuk gaat, dan weet ik het even niet meer. Dus dan koop ik een nieuwe. Met haar repaircafés hoopt Posma mensen te laten zien dat dingen vaak eenvoudig te herstellen zijn. Dat het soms slechts een kwestie is van even schoonmaken. Dat je het zelf kan of dat er mensen in je buurt zijn die je kunnen helpen. Dat verandert hopelijk ook de manier waarop je naar spullen kijkt. Dat je er zorgvuldiger mee omgaat en niet meer zo snel iets weggooit. Dat de oplossing niet zo simpel is als ze aanvankelijk dacht, heeft haar wel gefrustreerd. Maar dat stadium is er voorbij. We doen wat we kunnen, zegt ze. We blijven dit doen. Blijven dit verspreiden. Erover praten met mensen, bedrijven, fabrikanten en de makers van de wetten. We gaan ermee door, we stoppen niet. Gevraagd naar haar drijfveren vertelt Posma een anekdote. Ze ging laatst met haar vader van 82 naar een repaircafé. Zijn scheerapparaat van een halve eeuw oud, die nog van zijn eigen vader was geweest, werkte niet meer. In het café zat een man van eveneens in de 80, die vroeger bij Philips had gewerkt en ontzettend veel kennis had. Hij opende het apparaat en liet zien wat er mis was. Smeerde er een beetje soldeer op en voilà, hij deed het weer. Wauw, dacht Posma, als het repaircafé nog niet bestond, zou ik het nu gewoon weer willen bedenken. Weni kijkt vol spanning naar de handen van Dirk, die de verschillende draadjes van de pegellamp in de lucht bij elkaar houdt. Het probleem is dat er 5 lampen op zitten, gloeilampen nog trouwens, legt Dirk uit. En die 5 draden moeten allemaal naar de 230 volt komen. Het zijn oude draden die allemaal op een kroonsteentje zaten. Zo'n verbinding is niet betrouwbaar. Dus probeer ik ze nu bij elkaar te krijgen via een klemverbinding. Een paar minuten later slaakt Weni een kreet. Hij doet het, moet je kijken. Het is toch prachtig, hè?
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag.
Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.
Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd?
Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende,
advertentievrije en onafhankelijke journalistiek.
Ga naar decorrespondent.nl en word lid.